deze meeting hebben wij een spreker. Zijn naam is Erik. Daarom geef ik jou graag het woord, Erik.
Dankjewel, Bart. Ik ben verslaafd, naam is Erik. Volle bak dit. Het is, ik weet niet of het mij ligt, maar het is hier lekker warm. Mm-hmm. In ieder geval. Gelukkig staat het raam open. Ik zou eerst even willen vragen of we even een moment van stilte kunnen houden. Gewoon in gebed van waarom we hier zijn. En het is voor mij ook wel belangrijk om daarmee in contact te komen, zeg maar. Want ik kan mijn ervaring, kracht en hoop delen. En ik bereid dat ook nooit voor, dus ik zie wel gewoon wat er komt. Maar dan is het wel handig om in gebed te zijn. Dus even een momentje stil te kunnen doen. Dankjewel. Top, volgens mij zijn er ook mensen hier die voor het eerst deze week bij NA zijn, of niet? Ik zeg maar mensen uit Zwolle in ieder geval, of die kant op, dat je echt welkom daar bent. Echt mooi en voor mij nog meer mensen. En ook, oude gezichten die terugkomen. Op de een of andere manier hou ik de naam ook meestal nog wel van de mensen. Ik vind het echt bijzonder. Weet je, 3 jaar geleden zelfs, en dan nu hier zijn. Het is toch wel bijzonder gewoon. Maar het is wel mijn ervaring dat niet iedereen blijft of zo gelijk bij NA of zo. Je kan niet. Natuurlijk weet ik van jullie horen hier thuis. Of weet je, je bent een van ons. Uiteindelijk moeten we dat zelf natuurlijk gaan voelen. En dat is misschien wel het moeilijkste. Voor verslaafden zoals wij om te herkennen gewoon dat er überhaupt een plek is van waar we horen en dat we het hier ook mee moeten doen, dat is ons beangstigend toch? Ja, je komt bij NA en dan zijn dit de mensen om je heen en soms is het ook gewoon eng om, ik vond het ook eng dat er mensen zijn die weten wat er in mij omgaat, die hetzelfde, niet exact hetzelfde leven hebben gehad, maar wel dezelfde ziekte. En dan soms dan is het gewoon eng, dan denk je als ik kijk door me heen of zo. Of het is, ik had ook altijd wel moeite mee. Ik was ook altijd op zoek naar verschillen. Het is niet dat ik mij vanaf de eerste week of de eerste dag, dat ik 100% zeker wist, oh, ik hoor hier weer wel. Alleen ik ben hier wel gekomen op een of andere, ja, ik wou zeggen rare manier, maar het is geen rare manier. Maar zitten we hier nu met z'n allen in deze ruimte. En als je erover nadenkt, hoe is dat? Zo gekomen. Ik heb daar niet heel bewust naartoe gewerkt of zo. Van, om hier uiteindelijk te komen. Dat is min of meer dat was gewoon uit echt wanhoop. En dat ik het gewoon echt niet meer wist. En dat ik niet meer kon leven zoals ik leefde. Ik kon niet meer leven zoals ik ergens ook was. En natuurlijk zeggen we in en na dat we niet geïnteresseerd zijn in wat je allemaal gedaan hebt. Waar je vandaan komt, hoeveel of hoe weinig je hebt. Alleen, het is voor mij wel belangrijk om nooit te vergeten hoe het was op het einde van mijn gebruik. En ik zie ook wel in dat het was niet het middel zelf. Of nu heb ik zoveel gebruikt, nu is het te veel of zo. Maar het was het gevoel wat ik van binnen had, wat steeds erger werd. En ik voelde echt letterlijk dat mijn verslaving was mij langzaam aan het doren. En zoals het dan ook in onze literatuur staat, daar herken ik me echt in. Ik voelde dat al, voordat ik kon toegeven aan de mensen om me heen, ergens misschien ook wel mijn diepste zelf, van dat ik een verslaafde was, dat ik hier niet meer uit zou kunnen komen, zeg maar. Mijn dieptepunt, daar zat wel wanhoop bij. Ik deel daar niet zo heel vaak over. Ik was inderdaad bezig met om eruit te stappen, suicidaliteit, maar dat er gewoon die wanhoop was bijvoorbeeld dat ik was echt aan het plannen om het te doen en ging met een heel scherp schilmesje, nam ik mee, weet je, ik nam een emmer mee, dan denk ik laat ik daar bloed in lopen en dan is het ook nog schoon weer wel, dan hoeven mijn moeder niet al die bende op te ruimen. Maar, en dan werd ik de volgende dag wakker en dan kon ik het niet, had ik het niet gedaan. Maar ik zag nog steeds dat staan, weet je wel. Maar dat was de wanhoop die ik voelde, waardoor zulke shit in mijn hoofd kwam. En ook zoiets, het is iets heel doms, maar ik heb wel eens, omdat ik het gewoon echt niet meer wist, dat ik mezelf met een riem, zeg maar, om mijn nek aan de deur klink. Maar dan ga je natuurlijk niet door daar. Maar ik weet niet waarom ik dat deed, want ik hoopte dat ik iets mee zag. Omdat ik het gewoon, ik wist het gewoon echt niet. Het is zo'n enorme gevangenis, verslaving. Het is zo'n enorme fuik, zeg maar. En ik heb van mijn 17e tot mijn 27e, en daarvoor had ik wel iets dingetjes gedaan, maar toen, ik heb echt 10 jaar lang, zeg maar, dan gebruikt. En het was progressief. Mijn eerste idee was van, het is vrijheid. Ik had van mijn 12e tot mijn 17e dan, zeg maar, topsport gedaan. Enorm veel in zo'n keurslijf. Enorm alleen maar trainen, alleen maar daarmee bezig. Ergens weet ik van dat het van vroeger uit was dat al een plek voor mij waar ik me kon bewijzen en waar ik me veilig voelde. En het was ook al een obsessie, zeg maar. Alleen toen ik daarmee stopte, toen begon ik dus met gebruiken. En dat ging best wel snel, maar ik kon mezelf gewoon vertellen. Ja, je hebt hier nu in recht op, man. Je hebt 5 jaar lang dingen niet kunnen doen, die al die andere jongens wel deden. En nou ja, goed. En dan had ik de gedachte dat het na een jaartje wel weer gezetteld was. En dat ik daarna verder kon gaan met mijn leven. Maar als ik heel eerlijk was, was ik altijd al bezig met obsessies. En altijd al iemand geweest die zo'n alles of niks mentaliteit had. En in sommige gevallen bracht mij dat wel tot hele hoge prestaties, zeg maar. Maar ja, er waren dan ook momenten dat ik dan voelde van het wordt niet waard. Of ik begon te falen, dingen begonnen. En dan in één keer zeg ik fuck it. Weet je, dan werd ik heel onverschillig gewoon. En dat is hoe ik in het leven stond. Mijn verslaving is natuurlijk progressief. Ik heb al verschillende middelen geprobeerd. Het is allemaal wat daarin staat, man, in het boek. En ik heb al die tijd gewoon niet kunnen zien dat ik echt een drugsprobleem had gewoon. En, ik heb het ene middel vervangen met het andere. Ik ben van woonplaats verwisseld. Ik heb bij mijn opa en oma gewoond om prikkels te vermijden, zeg maar. Van, ik moet niet meer met die gasten omgaan. Vervolgens zit ik daar een paar dagen. Dat is altijd zo, hè. Komen in één keer mensen die ik al een tijdje niet heb gezien, die komen in één keer om de hoek kijken. Van, hey, Erik, hoe is het? En dit en dat. En dan ging ik weer met die lui om. Het is net als de ziekte, dat allemaal weet je. Die brengt je wel in contact met mensen waar je door kan gaan. Stiekem weet ik wel dat ik dat wel opzag. Eén telefoontje en ik was alweer weg. Ik denk, mooi. Weet je wel. Ik heb ook wel gaandeweg wel hulpverleningen en zo gezocht. In eerste instantie werd ik erheen gestuurd. En eigenlijk best wel snel al, vanaf mijn 18e. Maar ik begreep het nooit. Ik heb mijn hele leven ook nooit begrepen waarom tussen aanhalingstekens normale mensen door het leven wandelden en waarom ik dat niet kon. En als me dan werd gezegd van je moet een structuur hebben, je moet balans hebben in je leven, dat is belangrijk, je moet een doel hebben met leven en al die dingen, ik heb dat nooit begrepen. Ja. Het enige wat ik kende was vol gas of fuck it, scheid eraan, zeg maar. En ik heb tot op het laatste punt van mijn gebruik heb ik, er was ook een moment waarin ik ook tegen mezelf zei van ik weet niet eens meer waarom ik dit doe. Ik heb geen idee, man. Ik wil echt wel een ander leven hebben. Ik was 6, 27, zeg maar. En het deed echt wel pijn om mensen om me heen te zien die gewoon wat van hun leven maakten. En ik ging juist de andere kant op, zeg maar. Mijn leven werd steeds kleiner. En ik heb het heel lang kunnen rationaliseren. Ik heb al die tijd bij mijn ouders gewoond en gezegd van ik hoef niet zo nodig uit huis. Ik heb al die tijd gewerkt en dingen gedaan, zeg maar. Gewoon mijn gebruik te onderhouden. Maar nooit bezig geweest met een leven opbouwen, gewoon. Ik dacht van, als dit het is, dan is dit het gewoon. Maar stiekem doet dat pijn, man. En haalt dat je gewoon in. Mijn verslaving, wat ik net zeg. Op een gegeven moment wist ik niet meer waarom ik het deed, maar ik deed het toch. En ik kon dan zeg maar enorm gebroken zijn en zeggen van dit ga ik nooit meer doen. En uiteindelijk gebeurde het toch nog steeds gewoon. Maar totdat ik in die staat van wanhoop terecht kwam, zoals ik het net zei, dat ik echt van binnen voelde, maar er moet iets zijn gewoon wat mij kan helpen. Ik wilde schijnbaar, ergens wilde ik de makkelijke uitweg, kon ik ook niet doen. Nou, mijn ervaring is een groter conflict dan dat kan je niet inzitten gewoon. Ik weet nu dat ik hier op de aarde ben om te leven en om dienstbaar te zijn en om er iets van te maken. En als je dan bij jezelf bezig gaat met, ik stap eruit, ik ben ondankbaar voor alles wat ik hier heb gekregen, gewoon flikker maar op. Ik ben genaaid en dit is een wereld waarin ik niet hoor. En ik ben in de verkeerde tijd geboren. Want er is veel te veel stress, er wordt veel te veel verwacht, al die shit. Zo'n enorm conflict, jongen. Het heeft zoveel pijn gedaan dat ik op een gegeven moment niet anders kon en bij NA ben terechtgekomen. En voor mij, ik wist nog niet dat NA bestond. Maar al redelijk snel was dat wel helder, dat stuk met dat we geen onderscheid maken tussen middelen. Want ik had al wel het ene middel met het andere vervangen en ik zag ook wat dat met me deed. En natuurlijk, niet elk middel was hetzelfde. Op een gegeven moment waren de middelen waardoor het natuurlijk harder ging en zo, maar het effect was wel hetzelfde. En ik heb ook wel inderdaad middelen op drugs op recept gehad, waar ik in eerste instantie zag ik dat dan als de oplossing voor mijn verslavingsprobleem, maar uiteindelijk werd dat een soort van gewoon een andere manier van verslaving en gebruikte ik nog steeds dat soort dingen. En ik voelde me in het begin hartstikke blij, man. Ik denk, nou, ik heb een dikke voorraad in de vensterbank liggen en ik hoef maar te bellen en het wordt aangevuld. Dus ik hoef niet naar een dealer of dat soort dingen te doen, zeg maar. Weet je. En, maar goed, uiteindelijk heeft dat ook niet gewerkt. En van binnen voelde ik ook al van, dit is het dan gewoon niet. Dus die boodschap hier, het programma van One Disease, One Program, dat was op zich wel vrij snel duidelijk. Maar ja, dan komt het gevoel waar ik net zeg, oké, is goed, en dit. Dit is het dus schijnbaar, dus het heeft geen zin meer om verder te gaan kijken en rond te shoppen. En hier moet ik het dan mee doen, zeg. En dat is eng. Want als de ene ding is wat ik geleerd heb in en na, is dat als we de drugs neerleggen, en het wordt niet vanzelf beter. Het leven wordt niet vanzelf draaglijk. Het is niet vanzelf dat ik mij thuis voel onder de mensen. Het drugsgebruik is uiteindelijk een symptoom van de ziekte. Het is de ultieme uitvlucht. Maar het clean blijven is niet de oplossing voor ons probleem. Gewoon. En daar hebben we dus het hele programma voor. Ik kan me een moment herinneren, was ik, ik weet niet precies hoe lang, een aantal weken of een aantal maanden hier. Ik was clean geworden. Ik was vol goede moed natuurlijk, van ik ga er wat van maken. Ik ga het allemaal anders doen. Beetje natuurlijk zo'n oude gedachte waar ik wel vaker heb gehad. Nee, nu had ik wel de meetings en zo in mijn leven. Maar ik was nog steeds dezelfde persoon. En uiteindelijk, ook hier voelde ik nog steeds op dat moment van als dit het is, dan laat maar zitten gewoon. En dat is fucking... Aan de ene kant is het pijnlijk. Aan de andere kant dwong het mij om te kijken van ja, waar gaat het programma nou werkelijk over? Want er staat in dat we happy, joyous en free kunnen zijn. Dus gelukkig, vreugdevol en vrij kunnen zijn. Zo voelde ik me niet. Ook niet na een aantal weken of maanden clean. En ik moest ook eerlijk zijn. Ik was niet elke dag bezig met mijn herstel en met het programma. Ik ging wel naar meetings toe en stiekem hoopte ik van dat het beter zou gaan worden. Maar dat was het nog niet. Ik was nog steeds dezelfde persoon. Nog steeds iemand die heel graag... het wel even zo laten zien. Het zit wel in mij dat ik het allemaal snap. Ik neem niet zo snel dingen aan van mensen. Dat voelt eerder als een aanval en als hulp, zeg maar. Soms als mij suggesties werden gegeven, dan deed ik daar in eerste instantie niks mee. Soms heeft het weken geduurd en dan deed ik er in één keer wat mee. Maar dan wilde ik het nog niet toegeven. Want dankjewel dat ik me dat gezegd heb. Het is mijn persoonlijkheid. Het ego was dan niet gelijk was dan niet gelijk weg gewoon. En, maar dat moment wat ik net ook zei van het leven zonder drugs is gewoon ook niet te doen. Dan, toen opende bij mij wel weer iets van, er moet iets zijn hier. En de basistekst, het boek, soms las ik wel vluchtend eroverheen, omdat er werd gezegd, well, je moet lezen, nou, dat doe ik dat. Maar heel vaak was dat gewoon dat ik dan las. En als je me dan vroeg waar je gelezen, nou, geen idee. Echt, ik kan op pagina's heen gaan, op een gegeven moment ben ik daar, en denk, huh, wat heb ik nou gedaan dan? Dat had ik, dat was gewoon zo, maar op een gegeven moment was ik echt op zoek naar antwoorden en naar een oplossing. Van hoe, ik ben nu bij NA, hoe komt het dat ik me nog steeds zo voel? Wat is dat dan? Ook die obsessie, weet je wel, naar andere dingen. Constante storm in je hoofd. Ook op meetings zit en denk van, ik moet hier weg. Of op meetings zijn, als de meeting was afgelopen, dan dacht ik van, oh, ik wil niet zo graag met mensen praten, want dat voelt heel oncomfortabel, dus ik ga wel schoonmaken. Dan ging ik gewoon alles opruimen, weet je wel. En er is niks mis mee hoor, dat moet ook gebeuren. Ik bedoel, dan loopt iedereen weg. Ik denk van, nee, maar het was, uiteindelijk zijn het die gevoelens die eronder zitten. En ik was me daar niet van bewust. Ik wist niet waarom ik constant me zo voelde en dus ook uiteindelijk drugs gebruikte gewoon. Nou ja, in de literatuur staat de oplossing, maar we lezen het ook altijd wel op. Er zijn een aantal tools, in ieder geval die slogan van alleen van vandaag, die is heel belangrijk. Als je jezelf de vraag stelt, ja, hoe doe ik dat dan herstellen? Wat moet ik dan doen? In eerste instantie, ik denk dat is misschien wel het allerbelangrijkste ingrediënt, is dat we ons overgeven aan de ervaring en de kracht van de mensen die ons voor zijn gegaan. En dat staat natuurlijk ook in het boek. Dat zijn ook de mensen die ons voor zijn gegaan. Die basistekst en die greybook die zijn geschreven op het moment dat ik nog niet eens geboren was. Alleen ik heb er nog steeds heel veel aan. Want die mensen zijn ons uiteindelijk voorgegaan. In 1953 is het ergens al begonnen gewoon. En het werkt nog steeds. Maar het inbouwen van een dagelijks programma. Ja, wat ik net ook zei, ik hou er niet zo van als mij wat vertel wat ik moet doen. Maar er kwam op een gegeven moment het gevoel en gewoon het verlangen om naar een oplossing. En ik ging echt in dat boek lezen. En dan lees je dingen en dan word je er rustig van. Soms hoor je dingen op meetings, hoor je mensen iets zeggen. En in één keer denk ik, oh fuck, dat heb ik ook gedaan. En dan word je daar blij van. Omdat je het bij jezelf kan accepteren. Gewoon van, oh, had het ook nog bij de ziekte, ik ben ook niet de enige. Zo staat het ook in het boek. Ik was vrij opgelucht om te lezen dat het leven zonder drugs pijnlijk kan zijn. En dat we een programma nodig hebben om met het leven om te gaan. Dat we een dodelijke ziekte hebben, maar dat herstel mogelijk is. Als je naar het ziekenhuis gaat en je krijgt een diagnose van je hebt terminale ziekte, dan word je daar niet vrolijk van natuurlijk. Maar voor mij was het op een gegeven moment wel een soort van berusting. Van oké, dit is het gewoon. Ik kan niet meer wegrennen, ik kan nergens meer heen. Dit is het. Hier moet het gebeuren. En ik ben me wel gaan committen aan die dagelijkse tools van het programma. Ik moet zeggen, bidden is zo'n dingetje. Ergens heb ik daar geleerd van als je je ogen open doet, dan begin je met gebed. En als je je ogen sluit s'avonds, dan dank je God voor dat je nog een dag clean bent. En alles wat er tussenin zit, zeg maar. Dat is in het begin ook gewoon, voor mij was het in ieder geval dom opratelen. Want ik had geen idee waar ik dan überhaupt naar bad of zo. Maar dan het gewoon maar doen. Nou, wat ik net zei, het lezen in de literatuur heeft me veel gebracht. Het brengt me nog steeds veel. Gewoon. Ik vind het gewoon mooi om die dingen in dat boek te lezen. Ik vind het gewoon mooi als ik voel van wat daar staat, dat is echt, dat heb ik meegemaakt. Er zit daar natuurlijk ook heel veel hoop in gewoon. Als je dat dan ziet. En waar ik ook heel veel hoop uit haal is voorbeelden. Dus mensen die clean zijn, langer clean zijn en dan steeds bij NA zijn, die ook een bepaalde vreugde uitstralen. Daar heb ik veel aan gehad. Wat ook heel belangrijk voor mij was, waren van die NA-tapes. We werden best wel een jonge homegroup. We waren echt wel enthousiast, zeg maar. En we gingen er wel voor. Er was nog niet heel veel ervaring in de stappen, zeg maar, en in de stal. En ik kreeg toen wel de suggestie ook van iemand die zei van, oh, je kan wel eens naar die shares gaan luisteren van mensen die wel langer clean zijn. Nou, dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Nou, dat ging elke avond vlak voordat ik ging slapen, zet ik dat op. En viel ik in slaap daarmee. En soms viel ik gewoon met een glimlach in slaap. Omdat ik het gewoon mooi vond om die dingen te horen die er dan gezegd werden. En het is niet zo dat ik dat moest doen, maar ik wilde dat gewoon echt. Omdat het mij echt trok. Ja, de meetings zijn natuurlijk belangrijk. Dat had ik al wel vrij snel door. Ik heb nooit bezuinigd op meetings. Ik ben daarin aangekomen. Ik ben meetings gaan doen. Er waren, wat hadden we hier geloof ik? We hadden een zaterdagmeeting toen. We hadden een woensdagmeeting. En we hadden een zondagmeeting. En er kwam toen al een hele crew uit Zwolle. Dat is nu nog steeds zo. Maar toen was die connectie er al. En ook in mijn eerste meeting. Dat vond ik al wel bijzonder, toch? Dat de mensen gewoon uit Zwolle kwamen naar de meeting. En in Zwolle werd op een gegeven moment die vrijdagmeeting opgezet. Nou, dan gingen we daar met mensen heen. En zo groeide dat wel een beetje. En toen hebben we hier ook meer meetings opgezet in Hengelo. En omdat wij het gewoon belangrijk vonden. Ook voor onszelf, maar ook voor nieuwe mensen. Dat er meer meetings waren. Dus in mijn tijd, er wordt dan wel gesuggereerd om 90 meetings in de eerste 90 dagen te doen. Dat is, weet je, je hebt ook geen goede reden om het niet te doen. Maar toen was het voor mij wel dat er nog niet zoveel meetings waren. Dus ik ben steeds meer meetings gaan doen uiteindelijk tot aan nu. En dat is belangrijk. En dan heb je ik ga die tools even een beetje af. De volgende tool is bellen. Is de telefoon pakken. Is ook zo'n suggestie. Die krijg je al vanaf het begin. Kom je op je eerste meeting, dan krijg je zo'n lijstje. En dan zeggen ze, hier, dit zijn al onze nummers. Ik weet niet of er vandaag een lijstje is rondgegaan voor mensen die nieuw zijn. Aardig wat nummers. En er wordt ook gezegd, je kan ons allemaal bellen. Nog niet?
Nu wel.
Oké, okay, nou toch. Dus je hoeft nooit zeg maar alleen te zijn. Je kan mensen bellen, maar toch is dat wel weer vaak een drempel. Ook waar je dan hoort. Wanneer hij die leest. En voor mij was dat ook wel zo. Ik had mijn eerste sponsor, misschien heb ik hem er ook wel een beetje op uitgezocht of zo, maar die zei, ja, bel maar als je denkt dat het nodig is. Nou, dan belde ik dus niet zo vaak, weet je wel, in het begin. Omdat ik, en uiteindelijk de suggestie die ik nu heb, is van, bel elke dag je sponsor, bel elke dag minimaal 3 andere mensen, en zorg gewoon, je hoeft je niet eens af te vragen van waarom je iemand moet bellen, of je wel een goede reden hebt, of wat die andere überhaupt ervan denkt. Gewoon doen omdat het een suggestie is. En die commitment die heb ik al wel een tijdje, zeg maar. Het is ook voor mij heel belangrijk om te doen. Om met mensen in contact te staan. Want ja, ik denk ook, wat ik net ook zei, ik kwam bij hen aan, ik was machteloos. Ik wilde wel wat van mijn leven maken, maar ik had niet het vermogen en ook niet de power om dat om te buigen, om er wat van te maken. Op een of andere manier is hier wel de kracht. Iedereen die hier blijft en die dit doet, die blijft clean. En daar zit een, als 2 verslaven bij elkaar komen, dan is daar een kracht die groter is dan onszelf. Je hoeft er geen god te noemen, maakt geen zaak uit, maar als je kan erkennen dat er is, van hoe blijven we anders clean? Weet je, maar we moeten er wel voor kiezen om daar deel van uit te maken. En het is heel simpel, als je de telefoon pakt en je spreekt, je belt met iemand, dan ben je niet geïsoleerd, maar dan neem je deel aan een macht groter dan jezelf, een kracht. En ik denk dat is wat ik niet had in ieder geval toen ik hier kwam. Want als ik het wel had, was ik hier niet geweest. Dat weet ik 100% zeker. Als ik het vermogen had om zelf te herstellen, om clean te blijven, was ik hier niet geweest. Maar ik heb iets nodig. En dat is, uiteindelijk kwam ik hier niet met de gedachte van ik heb God nodig. Of een spiritueel programma of wat dan ook. Maar ik mis wel het vermogen om mijn eigen leven te hanteren. En dat is gewoon de meest basisvorm van dat spirituele stuk hier. Gewoon. Als je op een meeting zit en je luistert, ben je al onderdeel van een macht groter dan jezelf. Dan vind je schijnbaar al de kracht om, om clean te blijven. En ook het stuk met dat je op een meeting zit en je hoort ook in één keer dingen wat ik net zeg. In één keer komt er iets je bewustzijn binnen, wat je je hele leven niet gezien hebt, en in één keer zie je het. Bijvoorbeeld, of verslaving is meer dan alleen drugsgebruik, of het gebruik is een symptoom van de ziekte. Of, oh, nu snap ik waarom ik mijn hele leven weggerend heb. Als je in contact komt met die gevoelens die eronder zitten, gewoon. En dat gebeurt hier allemaal. En dat is sowieso het wonderen. Wat er in en na is gewoon, is dat die kracht die er is. En dat heb je dus, ik ervaar dat dan door te bellen inderdaad en de meetings te doen en door in contact te zijn. En inderdaad door de literatuur. En het laatste stuk van de tools, wat een heel ding is, is het schrijfwerk. En je hoort het zo vaak op meetings. Als je wil herstellen, moet je schrijven en... Kijk, ik was niet iemand die graag naar zichzelf keek. Ik kon wel roepen van ik wil graag weten wie ik ben. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik wil weten wie ik ben. Ik was gewoon niet zo lang in daarna. Maar ergens wilde ik dat niet. Ik was echt doodsbang om met mezelf in contact te komen. Met de gevoelens die er ergens onder zitten. Maar ik denk in herstel, zeg maar, voor alles... komt een tijd. En het schrijven in stap 1. Een heel belangrijk stuk is daarvan is dat je een sponsor hebt en dat je mensen hebt die ervoor zijn gegaan. En die weten waar je bent, zeg maar. En om daarop leert te vertrouwen. En toen ik daarmee begon, ik had ook geen idee van wat wordt er nou verwacht. En dat vond ik zo'n nagevoel. Want het liefst schreef ik iets heel moois en las ik het dan voor. Zo van, kijk mij eens wat moois heb geschreven, weet je wel. En ik had geen idee. En ik had ook een scheidhekel aan en constant over dezelfde dingen schrijven. Waarom ben ik nu weer dingen aan het uitstellen? Waarom is er altijd weer iets belangrijker dan eerst mijn verantwoordelijkheid nemen weer al? Dat soort dingen heb ik meer dan even gedaan. Het schrijfwerk brengt ons daarmee in contact. Weet je, en dat is belangrijk. Maar dat zijn de tools. Dat zijn uiteindelijk gewoon de praktische dingen die we kunnen doen. En er wordt mij wel eens gezegd dat ik een robot ben. Of zo. Ergens vind ik dat niet. Als je dat puur kijkt naar dat ik elke dag dezelfde dingen doe, vind ik dat niet zo erg. Maar als er wat bedoelt, oh, je hebt geen gevoel, weet je wel, dan denk ik van ja. Uiteindelijk weet ik dat ik op dat gebied. Niemand is een fucking robot, man. En ik heb door het schrijfwerk te kijken naar mijn jeugd. Ik heb geleefd met een. Ik heb altijd een muur om me heen gehad. Ik heb mezelf anders voorgedaan. En mijn persoonlijkheid was altijd met prestige bezig en met dat soort dingen gewoon. Ik was altijd, voelde mezelf altijd wel vrij snel verheven. Of dat wilde ik dan, weet je, over andere mensen veroordelen. Maar als ik zie wat daaronder zit, en het heeft me daarmee in contact gebracht, zeg maar. Maar het gevoel wat er in mij zit als ik onder mensen ben, of als ik in gesprek ben, of wat de dingen gebeuren. Ik voel mezelf gewoon echt, soms gewoon het laagste van het laagste. En het gaat terug naar heel jong. Het is misschien niet leuk of zo, maar dan word je min of meer gezegd van je moet teruggaan naar je verleden waar je dat voor het eerst gevoeld en zo. Ik kan letterlijk op een gegeven moment dat ik situaties van 3, 4, 5 jaar oud, dat ik daar mee in contact kwam gewoon. En ik vertelde, zeg maar, ik had vanmorgen met iemand over. Ik was echt een rotjong vroeger. Maar nu weet ik ook waarom. Omdat ik mezelf al... Ik voelde me zo slecht over mezelf, dat ik andere kinderen pijn deed. Ik kon... Als ik op school was, zat ik in groep 2. Ging wachten bij de deur, ging de deurbel. eerste de beste blije kind wat langskwam, die trapte ik dan neer. Weer. Is, waarom deed ik dat? Die vraag, daar ben ik mezelf toen af gaan vragen. Gewoon. Ik vond mezelf al echt een onmens, omdat ik dat soort shit deed gewoon. En het werd steeds erger, omdat ik die dingen deed. Ik vond het fijn om andere kinderen pijn te zien hebben. Van binnen voelde ik mezelf echt laagste met laagste. En ik heb op die manier zo'n enorme muren omgebouwd en daarmee in contact, of om daar weer mee in contact te komen, was moeilijk. En een heel groot stuk is gewoon de angst om terug te gaan naar het verleden en om dat te voelen. Ik wilde ook heel lang niet kijken naar mijn relatie met mijn ouders. Omdat ik dan zei van ja, daar is niet zoveel gebeurd. Of daar zit niet zoveel. Ja, aan de buitenkant niet. Maar van binnen, jongen, is er zoveel in mij wat daardoor gevormd is. En ik ben best wel vaak, dat ik er bij me zag, zei van ja, dat ik jaloers was op mensen die heel duidelijk dingen hadden in hun jeugd. Oh, dat is er gebeurd. Dus daar is het allemaal vandaan gekomen, weet je wel. En dat had ik voor mijn gevoel niet. Maar nu weet ik dat er wel degelijk dingen zijn. En als ik dan kijk naar mezelf, en dan komt het allemaal bij ouders vandaan. Ik wilde dat heel lang niet zien of zo, maar ik heb nooit echt een band gevoeld met mijn vader op emotioneel niveau. Ik heb hem eigenlijk alleen maar gebruikt als klusjesman, weet je wel, of als iemand die dan praktische dingen kon doen. Ik heb dat nooit gevoeld. En ik gaf hem daar de schuld van, want hij is koud en hij is iemand die, en nu weet ik welk gezin dan hij dan komt, zeg maar. En zijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, hij heeft 3 jaar in Indonesië gezeten. Allemaal trauma's en noem maar op. En dat was zijn vader. En uiteindelijk is dat dan ook doorgekomen naar mij toe. Alleen vanaf jonge leeftijd wist ik niet dat ik dat nodig had of zo. Ik wist niet bij mezelf, oh, ik ben een kind en ik heb liefde nodig. En zorgzaamheid en een vader die een voorbeeld voor me is. Dat weet je niet op zo'n moment. Het enige wat als ik nu terugkijk is dat ik dan zie dat ik super opstandig werd. En dat het mijn reactie was van, oh, ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Het deed mij schijnbaar te veel pijn op dat moment om dat toe te kunnen geven. En om dat te kunnen voelen. Dus heb ik dat op die manier ontwikkeld gewoon. En dat heeft zich mijn hele leven, heeft zich dat in de greep gehad. Weet je, en een... Er is nog een heel groot stuk waarin ik mezelf ook echt als het laagste van het laagste ziet. En het is sowieso wat ik zeg in relaties met mensen. En zo, maar ook op het gebied met vrouwen. Vanaf hele jonge leeftijd al. Gewoon heb ik mezelf echt als een stuk vuil of zo gezien in dat opzicht. En dat liet niet zien. Ik had al een heel grote muur om me heen. En ik deed me altijd wel stoer voor, zeg maar. Maar... ja, er zijn ook daarin wel dingen gebeurd, zeg maar. Dat ik op jonge leeftijd... Ik zou niet zeggen dat ik echt gepest werd of zo. Maar ik ben wel dingen genoemd vroeger. Als je mij een klootzak noemt of een teringlijn, vind ik niet erg. Fuck that. Maakt me niet uit. Maar als jij tegen mij zegt dat ik... Weet je, als kind al dat ik een zuur persoon ben. Of dat ik bitter ben, weet je wel. En als meisjes dat dan zeggen... Dan, die shit die raakt mij dan echt. En dat zijn de dingen. Daar heb ik jarenlang in NA gezeten. Geschreven over verslaving, drugs, kutzooi. Maar om over die dingen te schrijven nou. Daar wilde ik daar gewoon niet aan. Omdat ik me daar te veel voor schaam. En dat er iets in mij is. Wat denkt, oh, stel je voor dat het wel waar is. Weet je wel? Stel je voor dat het echt is die shit. Stel je voor dat ik echt het laagste van het laagste ben. En weet ik veel wat. En dat is... schijnbaar waar we allemaal naartoe moeten. Er moet natuurlijk helemaal niks. Maar ja, er staat ergens dat we naar de bodem van onze emoties moeten. En als we willen groeien. Zeg maar. En, want dat heeft voor mij de deur geopend naar een macht groter dan mezelf. En wat ik net al zei. Het is niet zo moeilijk om te zien als je hier zit dat er iets is wat ons clean houdt. En wat ervoor zorgt dat we terug blijven komen en noem maar op die dingen. Maar het zou ook fijn zijn dat er een macht is die mij kan helpen met de dingen die ik dan voel, zeg maar. Mijn oude manieren van handelen en denken in die situaties gewoon. Ik heb zo vaak meegemaakt, jongen, dat ik die gevoelens weer had en dat ik daarna weer kwaad werd. Kutzooi, voel ik het nog steeds. Wat moet ik doen nou? Hoe moet ik mezelf dan vorderen om het niet meer te voelen? Kan niet. Ik kan daar niet voor weglopen of fixen en noem maar op. En dat stuk is de machteloosheid. Oké, dat is er. Het is het verleden. Ik ben altijd iemand geweest die heeft gezegd, ik red me wel, ik kom hier wel uit. Het gebeurt gewoon niet. Ik kan er niet voor weglopen. En er is niks buiten mezelf wat ik kan doen nog om dat te fixen gewoon. Ja, en ik heb dat geprobeerd en heeft niet gelukt. Is niet gelukt. Dat was mijn struikelblok ergens in stap 2. Dat ik dacht van, ik zie nou de patronen bij mezelf die niet goed zijn. En ik kies ervoor om het niet te doen, klaar. Maar waar komt God dan in dat hele stuk voor weer wel? Waar komt die spirituele macht dan voor? En het werkte ook niet, want ik bleef nog steeds dezelfde denkpatronen en de gevoelens hebben en... dan kom je weer op dat punt van, als er iets is wat mij kan helpen, laat het dan zijn. Nu ben ik jaren clean, maar toen zat ik met die gevoelens gewoon. En voor mij uiteindelijk ben ik stap 3 gaan schrijven, ben ik daarmee bezig gegaan, ook omdat ik heel diep van binnen voelde, ik kan het niet uitleggen, maar dat die stigma's zijn van, je moet aan de kant gaan, zeg maar. Omdat ik dus zag van, kerel, je kan het zelf niet fixen, man. Je kan het niet doen. En toen ben ik wel meer gaan bidden en ook gaan mediteren gewoon om mezelf in contact te komen. En vanaf stap 3 noemen ze het ook God. Als je dat dan ziet in het boek. Stap 2 is nog een macht groter dan mezelf. In stap 3 staat van... draag onze wil en ons leven over aan de zorg van God, zoals wij hem begrijpen. En ik moest daar mee bezig. En toen ik daarmee bezig was, ik voelde wel dingetjes en er gebeurden wel dingetjes, maar ik had voor mezelf nog niet echt een begrip. En dat heeft wel een tijdje geduurd, omdat ik ook op dat gebied nog weer voorbehoud had. En dat ik bij mezelf dacht, ja, ik wil het wel God noemen, maar het mag niet zo zijn. Of het mag niet zo zijn. En het is natuurlijk ook enorm eng gewoon om je wil en je leven over te dragen aan de zorg van God. Want daar heb je niks meer te vertellen, toch? Voor je gevoel. Ja, dat is ook waar ik toen bij je aankwam. Ik dacht, ja, ga ik me hier aan overgeven of niet? Want als ik dat doe, dan word ik geleefd. En daar wilde ik niet meer gewoon. Dat heb ik vroeger meegemaakt. En dan geef je leven gewoon op. En maar ik heb wel gezien dat een leven leiden gebaseerd op nog steeds wat ik denk dat goed voor mij is. En wat ik denk dat belangrijk is, werkt niet. Het werkt gewoon niet. Ik groei niet als mens. Ik heb nog steeds dezelfde pijn en dingen in mij zitten. En dat werkt ook niet gewoon. En, ja, ik weet niet hoe. Het is soms moeilijk uit te leggen wat er, zeg maar, dan intern gebeurt of zo. In een stel, wat ik net ook zei, je hebt de tools natuurlijk. Dat is dat robotwerk. Maar je hebt ook nog het binnenwerk gewoon. Herstel is een. Inside job. En dat er daadwerkelijk in ons de obsessie om te gebruiken kan worden weggenomen. Angsten kan worden weggenomen. Maar we kunnen ook in contact komen met het stuk in onszelf waar we altijd zo bang voor zijn geweest, zeg maar. En om uiteindelijk vrij te zijn. En nu snap ik dus wat het bedoelt met van, we moeten ons verleden achter ons laten. Dat betekent meer dan zeggen van, oké, dat is geweest. Punt. Want het had nog steeds invloed op hoe ik me voelde, wie ik was. Het heeft nog steeds invloed op heel veel situaties die ik voel en hoe ik was. Maar ik zie nu in dat als ik daar niet mee deal, dat ik terugga in verslaving. En er zijn momenten dat ik nog vasthoud aan die dingen. En op de een of andere manier is het wel bijzonder in herstel. Ik kreeg echt niet alles in de eerste week of de een of andere dag. Er zijn gewoon dingen die je als eerst aan moet pakken en die zie je dan ook. En soms weiger ik nog om te kijken wat er voor mijn neus ligt. En dan kom ik in conflict met mezelf. Dan begint het leven heel pijn te doen. En dat is wel fijn dat je dan conflict voelt. Maar dat betekent ook dat terugval geen in één keer, dat in één keer toeval is, weet je wel. Of dat je denkt, dat je voelt dat alles goed gaat en in één keer zit je weer in gebruik. Dat gaat niet zo. Het gaat altijd met ontkenning gepaard en weerstand. En oorlog maken naar de mensen die dichtbij je staan. En noem maar op. Anders kom je niet terug. Dus dat is ergens wel een geschenk, die weerstand die we voelen in het conflict. Maar er is geen andere manier. En, ik moet zeggen, ik heb nu... ik heb sowieso een leven waarvan ik niet had gedacht dat ik het ooit zal hebben. Omdat ik een manier van denken heb. Altijd als ik mensen gelukkig zag zijn of dingen hadden, dat ik dacht, dat is voor mij niet weggelegd. Maar ik heb ook wel een leven... daar had ik het vanmorgen met iemand over. Dat als je mij had gezegd toen ik in haar binnenkwam, van oh, dit en dat ga je allemaal doen, had ik ook gezegd van flikker maar op. Maar ik weet wel dat voor mij wat altijd het beste werkt is, ja, de dingen komen toch wel op me af. En accepteer ik het of accepteer ik het niet? Wil ik groeien of doe ik het niet, zeg maar. Als ik het niet doe, dan zit ik weer in conflict. Dan kan ik nog net zo lang vasthouden aan wat ik belangrijk vind en wil. Maar ik voel me op dat moment... wordt het zwaar en lastig. En ik ben nog niet bij stap 11 of zo, maar ik snap wel dat het belangrijkste is kennis van Gods wil en de kracht die uit te voeren. We maken het dan nog allemaal uit. Ja. Ik hoef dat allemaal niet meer te bedenken hoe mijn leven gaat en zo. Ik wil gewoon zo goed mogelijk kunnen accepteren wat er op mijn pad komt. En dan vind ik ook wel de kracht, zeg maar, om het uit te voeren. En, ja. Ik ben enorm dankbaar om hier te zijn, om de wonderen te zien, om mensen te zien die nieuw zijn en ook om de fellowship te zien groeien. Maar dat is ook wel eens een stuk waar een donderdag ook echt een prachtige speaker in Venlo. En daar werden ook wel dingen gezegd van. Dat diegene dan dankbaar was, weet je wel, voor wat we hier allemaal deden en dat het niet altijd makkelijk is geweest. Maar dan is het altijd, ja, wat moet je anders staan? Weet je wel, je hebt op een gegeven moment je hebt geen keuze. Je kan de makkelijke weg wel kiezen, maar als je naar de tradities kijkt en de principes, zeg maar, van en aan, dat is waar we naar moeten leven en dat is wat ons vrij maakt gewoon. Dus ik denk dat ik het hierbij laat. Ik voel dat er niet zoveel meer in zit, dus bedankt allemaal. Dank je wel.